beste kerkraad, deel ik u het volgende mee. De dankdagcollecte heeft opgebracht 24.600 gulden, waarvoor uw hartelijke dank. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee Arnoudsen van Meerkerk. Woensdag 17 november is er een kadervormingsavond belegd door het Centraal Verband, waar de heer P. Versluis van het LCJ hoopt te spreken over het onderwerp het doorgeven van de waarheid in een postmoderne tijd. Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom aanvang 19:30. En nog een mededeling voor de min 16 jeugdvereniging. De vergadering van aanstaande zaterdag 20 november wordt verzet naar zondagmiddag 21 november om 15:30 smiddags. De collecten in deze dienst zijn voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag is de collecte bestemd voor de diaconie. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeente, genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen, God zijn mij uw huis en uw tempel zangen. We gaan samen zingen van Psalm 84, het eerste en het tweede vers. 84, 1 en 2. luisteren naar de wet des Heren en zingen in antwoord daarop van Psalm 19, het vierde vers des Heren wet, nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Naar de wet van de Heren, Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God en hij spreekt nog steeds al deze woorden en zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het Oude Testament 2 Koningen 3, vers 1 tot en met vers 18. Ik noemde u als schriftlezing 2 Koningen 3, de versen 1 tot en met 18. Dan lezen we het woord des Heren. Joram, nu de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozafat, de koning van Juda, en hij regeerde 12 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder. want hij deed dat opgerichte beeld van Baal weg, het welk zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Meza nu, de koning van de Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde als Achab gestorven was, dat de koning van de Moabieten van de koning van Israël afviel. Zo toog de koning Joram dezelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozef, de koning van Juda, en zei: de koning der Moabieten is van mij afgevallen, zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zeide: ik zal opkomen, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paard. En hij zei: door welke weg zullen wij optrekken? Hij dan zei: door de weg van de woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom. En als zij 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zei de koning van Israël: ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. En Jozef had zei: is hier geen profeet des Heeren, dat wij door hem de Heere mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zeide: hier is Elisa, de zoon van Zafat, die water op Elia's handen goot. Jozef had zei: des Heere woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozef had en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Doch de koning van Israël zei tot hem: nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zei: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zou ik niet het aangezicht van Jozef, van de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand van de Heere op hem kwam. En hij zei: zo zegt de Heere, maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere: gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beest. Daartoe is dat slecht in de ogen des Heeren. Hij zal ook de Moabieten in uw lieder hand geven. Tot zover. Tekst voor de preek deze morgen vindt u in dit gedeelte 2 Koningen 3. Met name de verzen 13 tot en met 15. 2 Koningen 3, vers 13 tot en met 15, daar lezen we de woorden van onze tekst van morgen. Maar Elisa zei tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Doch de koning van Israël zei tot hem: nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zei: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozef, van de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand van de Heere op hem kwam. Tot zover de woorden van de tekst. Wij willen samen het aangezicht van de Heere gaan zoeken om te bidden om zijn onmisbare zegen. De voorbede is gevraagd voor zuster Corrie Stolk, die nog in de Daniel de Hoed kliniek verblijft in Rotterdam. We bidden of de Heere in de weg die hij met haar gaat zichzelf wil verheerlijken en wil geven wat nodig is. Broeder C. van der Boom verblijft nog in het ziekenhuis in Dirksland. Er wordt nog steeds gezocht naar de oorzaak van de klachten. We mogen bidden of de Heere ook daar in de hand van de onderzoeken wil leiden naar zijn wil. En er is voorbeden gevraagd voor zuster Oorbeek, die hoopt komende week naar Amerika, naar familie te gaan. We bidden om bewaring of de Heere het ook daarin goed wil maken. Zullen we samen de Heere zoeken. Wat een voorrecht, Heere, dat wij op deze dag zo aan het begin van deze nieuwe week, de dag naar uw naam genoemd, en die onder ons nog mag staan in het teken van uw woord en uw dienst, dat u ons in alle rust vanmorgen samenbrengt, rondom uw geopende woord. En daarmee, heren, valt toch in één keer al dat menselijke wat er soms voor onze beleving zo aan kan zitten weg. Want het gaat vanmorgen niet om een dienst van mens, van een dominee of een kerkraad. Het gaat om uw dienst en het gaat om uw woord. En wat is het heerlijk als dat ook de beleving van ons is, dat wij zo naar uw huis gekomen zijn. Om uw woord daar geopend te vinden. Wat een wonder, heren, dat dat zo mag zijn onder ons. Nog zo kort geleden hebben we dat overdacht. Hoe de reformatie het woord weer op de kansel heeft gebracht. En wat een voorrecht dat u dat ook in onze kerken en hier in deze gemeente geeft. Dat zondag aan zondag de schriften open mogen gaan. Want daarin, heren, vinden wij toch alles wat nodig is voor dit leven, maar nog meer ook voor het leven na dit leven, het eeuwige leven. In een tijd waarin dat woord al meer zijn kracht ontnomen wordt. In een tijd waarin ook in kerken die in de lijn van de reformatie stonden, gezien moet worden dat dat woord toch soms weer juist in diskrediet komt. Wat een voorrecht dat wij samen rond dat woord mogen komen. Al weet u ook, heren, of dat echt een zaak is van ons hart. We kunnen immers ook maar zo voor het woord van u zijn en daar pal voor staan, terwijl dat woord voor ons eigenlijk toch nog een gesloten boek is gebleven, omdat uw Heilige Geest ons nooit nog door dat woord heeft geraakt, omdat we nog nooit hebben willen buigen onder dat woord van u en ons willen laten gezeggen door dat woord van u. En dan bidden we, heren, als dat ons leven is, wil dan vanmorgen ons arresteren. Misschien denken we wel dat u dat niet kan. Misschien zitten we vanmorgen wel in de kerk, in de hoge leeftijd van de ouderdom, in de kracht van het leven of nog in de jeugd, met de gedachte: de Heer krijgt mij niet. Misschien met een stuk verdriet juist in het hart daarom, omdat we erachter komen dat ons hart zo verhard is, dat wij het zelf niet tot u kunnen brengen, Heer. O, wil vanmorgen zulke aanzien. Als u vanmorgen laat horen dat u zelfs naar een onbekeerlijke Joram uw aangezicht in genade wendt. Misschien jongeren vanmorgen in de kerk, die er zitten met de gedachte: als ik een aantal jaren verder ben, dan denk ik dat ik de dienst van de Heere maar vaarwel zeg. Dan ga ik heerlijk mijn eigen weg. De Heere krijgt me niet. Misschien niet eens voor onze omgeving, voor onze ouders zichtbaar, maar dat kan soms toch in ons hart leven, heren. De wereld trekt immers zo en ons hart gaat daar zo gemakkelijk in mee. En wilt u vanmorgen zulke raken met uw woord? Wilt u met pijlen van uw evangelie vanmorgen ons allen bestoken? Dat we verwond worden op het slagveld van uw genade. En dat we er niet meer los van komen, al willen we er ons nog zo los van rukken, heren. Want u weet, wij laten ons maar zo niet gewonnen geven en gezeggen door u: heren, word ons te sterk. Als we nog altijd proberen onder dat woord vandaan te komen. Op welke manier dan ook, dat kan soms lichtzinnig en dat kan soms zwaarmoedig zijn. Maar het kan ten diepste uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn, dat we onszelf nog willen blijven. Heren, word ons vanmorgen te sterk. En wij bidden voor hen die mogen weten. Of dat nu op dit moment in de beleving is, of dat misschien weer bestreden wordt. Dat ze door u overwonnen zijn. Die het van u hebben leren verliezen. Om er toen achter te komen dat ze het juist dan winnen. Want wie zijn leven hier verliezen mag, die zal het toch vinden om uwentwil, Heer Jezus Christus. O, als er zulke vanmorgen ook hier zijn, wilt u ze nog weer eens bemoedigen.
Want wat kan het soms ook weer donker worden in de weg van het geloof. Wat kunnen er een vragen liggen. Wat kunnen er soms ook een wegen zijn in het leven van uw kinderen. Waarin ze zo gemakkelijk de zonde weer toelaten. Waarin ze de duivel zo gemakkelijk zijn werk weer laten doen. En het zondige hart zich maar zo weer bij u vandaan begeeft. Heere, trek ze terug. En wil zo onbekeerden en bekeerden. Zij die nog daar naar hunkeren. Zij die daarin mogen leven. In welke mate het ook is, allen geven wat nodig is. Heere, u kent een ieder hier. U weet wat nodig is voor jong en oud. En ook bij de kerktelefoon wellicht. Of later via een cassetteband deze dienst beluisteren. Pas uw woord toe, zoals u het behaagt. En sterk dan ook uw dienaar om dat woord uit te dragen. Geef hem lust om dat te doen. Geef hem ook verantwoordelijkheid om dat te doen zoals u dat van hem vraagt. En leid zijn mond dan ook door uw heilige geest. En dan kan hij het al niet bij de oorpoort brengen. O Heere, wij bidden, doet u dat maar. Ja, en breng het niet alleen bij ons oor, maar breng het ook in ons hart. Er kan van alles zijn wat ons vanmorgen verhindert te luisteren. Er kan slaap zijn wat ons zomaar bezighoudt, omdat we vanmorgen vroeg misschien nog op moesten vanwege omstandigheden of vanwege andere dingen. We met de week die we afsloten nog druk zijn of de week die voor ons ligt ons al helemaal weer in beslag neemt. Heere, maak ons leeg. En laat de duivel die ook vanmorgen in uw huis een werk probeert te doen geen plaats krijgen. Belet hem de optocht. Treed vooruit opdat hij in zijn loop wordt. Staan. En geef in alle facetten, in het zingen, in het spelen, op het orgel, in het inzamelen van de gaven en het geven daarvan. En wat hebt u daarin de machtige zegen gegeven, dat de dankdagcollecte zo'n groot bedrag mocht opleveren, Heere. Dan kunnen wij zeggen dat we het goed hebben, maar het is ook nog een zegen als we het mogen en kunnen en willen geven aan de dienst van u. En zalig als we het mochten geven, niet uit gewoonte, maar met een ook daadwerkelijk dankbaar hart. Heere, geef zo deze dienst, een dienst te zijn, tot ere van uw nooit genoeg geprezen en gediende naam. En als wij dat vragen, dan kunnen wij dat niet vragen om iets van ons, want wij staan vanmorgen schuldig voor uw aangezicht. Wij moeten zeggen dat alles tegen ons is en in onszelf niets voor ons. Dat zeggen we vanmorgen als we u niet kennen en ook als we u hebben leren vrezen. Maar dan roepen wij u aan, Heere, in uw Zoon. In dat volbrachte offer van uw Heere Jezus Christus. Wat toch een volkomen verzoening is van al de zonde. Hem, uw Heere Jezus Christus, van wie Johannes de Doper het mocht zeggen, terwijl hij naar u heen wees, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Op hem slaan we vanmorgen het geloofsoog. En we bidden, zie ons niet in onszelf, maar in hem aan. En doe de zonde dan om zijnentwil weg. En schenk ons om Jezus wil vanmorgen een rijke dienst. Wij mogen met de voorbeden voor uw aangezicht komen, Heer. Wij denken aan zuster Corrie Stolk, u kent haar. Als ze vandaag in het ziekenhuis in Rotterdam in de Daniel de Hoed kliniek verblijft, dan weet u wat er ook op een dag als de uwe door haar heen gaat. U kent de omstandigheden. U weet wat ze tot nog toe heeft meegemaakt. En wat de weg is die nog voor haar ligt. Wij bidden u, Heere, laat ze merken mogen. En laat dat ook haar verwachting zijn en worden. Dat in deze weg, hoe die ook gaat, uw aangezicht meegaat. Dat ze met Mozes mag zeggen, Heere, indien uw aangezicht niet mee zal gaan, doe mij van hier niet optrekken. O Heere, als wij u zo aangrijpen en zo bedelen om uw genadige ontferming, dan zult u de zulke toch niet afwijzen. Schenk dan zo wat nodig is. O Heere, u bent de God van wonderen. Waarom zouden we u ook vanmorgen dan niet bidden? Zou u het nog ten goede willen wenden, mocht het zijn naar dit leven? Maar als uw weg anders is, geef dan overgave. En geef dan dat gezien mag worden en geloofd mag worden. Dat er toch een weg is met toekomst. En dat kan toch alleen als u zichzelf in ons leven bekend maakt. Heere, schenk haar en degene die om haar heen staat al wat nodig is. We bidden u voor broeder van de Boom. U weet dat nog steeds eigenlijk gezocht wordt naar de oorzaak van de klachten die hij heeft. Heere, u weet dat allang wat hij heeft. Wilt u daarom de handen leiden van de doktoren, de onderzoeken zegenen, opdat duidelijkheid komt waar de klachten vandaan komen, mocht het zijn er ook verbetering, zij het genezing mogelijk is. Maar ook voor hem bidden wij, Heere, uw goede hand geleide zijn schreden in alle opzichten. Wij bidden voor zuster Oorbeek, die deze week een grote reis opnieuw hoopt te maken. In de avond van het leven kan dat soms ook iets zijn waar we nog extra tegenop zien. En wat is het in ons eigen dorp en onze eigen woonplaats al zo dat we bewaring van u nodig hebben. Daar staan we vaak zo weinig bij stil, Heren. We beleven dat des te meer als een reis als deze gemaakt gaat worden. Geef bewaring en geef een goede ontmoeting daar in Amerika van de familie. En wilt u haar op uw tijd en wijze weer hier in ons midden terugbrengen. Zo ziet het alles op u. We bidden voor hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die thuis bij de kerktelefoon luisteren. Zegen hen ook vanmorgen. Wat kunnen er een kruisen in het leven zijn. We danken u dat we goede berichten mochten horen van uw dienaar, dominee de Butter, die u hier gesteld heeft. Dat hij het ook zo goed mag maken, dat hij deze dagen op een andere plaats mag verblijven. Dat u die kracht ook weer gegeven hebt. Schenk hem verder wat hij nodig heeft en richt hem zo weer op, dat hij met verwondering en blijdschap hier uw woord weer mag uitdragen waar u hem toe geroepen hebt en hier gesteld hebt. Zo verwachten wij het van u, Heere. Hoor ons uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven, zoals gezegd. De collecte voor de kerkelijke kassen. Dan gaan wij zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 49. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Als u zich afvraagt waarom zingen we deze psalm, er komt vanmorgen een koning bij de profeet Elisa die zegt: spreek het woord des Heren. En eigenlijk zingen we hier zelf: mag het zijn met een biddend hart, Heren, spreek ook vanmorgen zo tot mij woorden van geest en leven. Dan het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. We horen van een koning van morgen die de Heere verlaten heeft met alle gevolgen van dien. En tenslotte het zesde vers. Dat is het einde van hen die de Heere niet vrezen. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar dan mag ook degene die de Heere vreest zingen. Maar na de dood is mij het leven bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is het toekomstperspectief voor hen. Die, oh wat een wonder, God de Heere nodig kregen en dienen mogen. Psalm 49, 1, 2 en 6.
Na de prediking zingen wij Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Psalm 108, vers 1. Na de prediking. Gemeente, thema voor de prediking van morgen: Elisa in koninklijk gezelschap. Drie gedachten: de afwijzende actie van Elisa, de toewijzende reactie van Elisa en tenslotte de voorbereidende actie van Elisa. Elisa in koninklijk gezelschap, de afwijzende actie, de toewijzende reactie en de voorbereidende actie van Elisa. Gemeente des Heren, stelt u zich voor dat er op een gegeven ogenblik, bijvoorbeeld bij jullie jongens en meisjes, een verzoek komt, een uitnodiging komt van de koningin. Voordat je die brief open hebt gemaakt en je ziet aan de buitenkant dat die van de koningin Beatrix afkomstig is, dan ben je al direct geboeid. Als je bij wijze van spreken een hele stapel post zou hebben en daar zit één zo'n brief tussen, dan kun je van tevoren wel raden, dan leg je al die andere post eerst aan de kant, hoe belangrijk dat misschien ook mag zijn. En dan haal je eerst die brief eruit en die maak je open, want je bent benieuwd, wat zou daar nou toch in staan? En wat zou het helemaal je verbazing wekken als daarbij ook nog eens een keer in die brief blijkt te staan dat je welkom bent in Den Haag bij het paleis van de koningin om op een of andere manier en om een of andere reden haar daar te ontmoeten. Dat zou iets zijn, dat heeft alleen al met ons eergevoel te maken, nietwaar, hoe je daar dan ook over spreken zou moeten vanmorgen. Dat zou iets zijn wat je toch verwonderd maakt en wat je blij stemt. En als je dan naar die koningin zou mogen gaan, bij Beatrix onthaald zou worden, dan is het wel duidelijk, dan zul je je daar zeker wel gedragen. Dat voorrecht wat je gekregen hebt, dat zul je je niet onwaardig maken door je daar bij wijze van spreken op een hele botte manier te gedragen tegenover haar en nodige botte uitspraken te doen, waarbij je van tevoren weet, als ik dat zeg, dan sta ik binnen de kortste keren weer op straat en dan is het gedaan met het bezoek. Nou, voor zover je van eer kunt spreken, is het zo dat de profeet Elisa die eer te beurt valt. En in dit geval ontvangt Elisa niet alleen maar één koning. Hij heeft zelfs de eer dat hij niet bij de koning gevraagd wordt, maar dat de koning zelfs bij hem op bezoek komt. Maar in dit geval moet je zelfs zeggen dat hij de eer ontvangt om een drietal vorsten tegelijk te ontvangen. En wie zou dan niet gevleid zijn, zo zeggen wij mens. En wat verwacht je dan? Dat deze Elisa, deze knecht van de Heere, dat hij op een hele waardige wijze, als het ware neerbuigend, deze drie mensen zou ontvangen, deze koning Joram en koning Jozefat en die vorst van Edom, die aan de koning van Joram onderhorig is, afhankelijk is, hem dienen moet en daarom meegekomen is in dit verhaal, dan verwacht je toch dat Elisa zich zeer ingetogen en voorkomend en voorzichtig gedraagt tegenover deze mens. Maar hij is heel anders dan u en ik verwacht. Want als die drie koningen uiteindelijk voor het aangezicht van Elisa, de knecht des Heren, komen, dan spreekt Elisa niet prachtige woorden van onthaal, wat een voorrecht dat jullie nou toch een keer bij mij komen, en wat vind ik het een eer dat je naar mij toekomt, ik als de knecht van de Heren, en dat je mij ook nog eens om raad komt vragen, want dat is de situatie. Nee, Elisa zegt kortweg tegen deze drie mannen: wat komen jullie hier eigenlijk doen? Om dat te begrijpen waarom Elisa zo reageert, is het wel van belang dat we de situatie kennen. Want het is natuurlijk niet zo, dat begrijpt u en dat begrijp jij vanmorgen wel, dat Elisa op zich bij wijze van spreken eens zin heeft om te laten zien dat hij ook wel eens wat tegen een koninklijk persoon durft te zeggen. Wel nee, het is zelfs naar de schriften om als iemand in hoogheid gezeten is, die op die hoge plek te accepteren en ook het gezag wat zo iemand heeft
te respecteren en je daarnaar te gedragen. Dus als je er verder niks van zou weten, zou je vanmorgen alleen maar kunnen zeggen, Elisa, je slaat nu toch wel de plank mis. Door op zo'n manier te gedragen tegenover zulke hooggeplaatsten. De Heere leert ons toch dat allen die over ons gesteld zijn, de eer ontvangen moeten die ze waard zijn. Maar er is een reden waarom Elisa zo reageert. Laten we nou eerst eens even kijken wat dat gezelschap nou is, wat vanmorgen voor Elisa, de knecht van de Heere, gekomen is. Dan is daar allereerst koning Joram. En als ik u en als ik jou vertel dat die koning, dat een zoon is van Agab, dan gaat er bij u al direct een lichtje op dat waarschijnlijk, en gelukkig is het niet altijd zo, maar als hij in de sporen van zijn vader gaat, niet zo'n beste koning is geweest, en dan zit u er niet ver naast. Je mag aan de ene kant zeggen, we hebben het gelezen in het begin van dit hoofdstuk, dat die koning Joram aan de ene kant positief afsteekt bij zijn vader, bij Agab. Want Agab die had nog eens een hele afgodsdienst binnengehaald in het tienstammenrijk waar die koning over was. En we lezen in het begin van dit hoofdstuk dat die koning Joram daar toch een einde mee gemaakt had. De afgodendienst die hij geërfd had van zijn moeder Izebel, die is afgeschaft door Joram en dat prijzen we in hem. Maar tegelijkertijd blijft hij de Heere dienen op zijn eigen manier. En je kunt je afvragen of je dan wel kan spreken van het dienen van de Heer. Want hij blijft de dienst van de gouden kalveren zoals die in Dan en Bethel geplaatst waren door zijn verre voorvader Jerobeam handhaven. En hij blijft het volk erin voorgaan dat ze op die manier zoals de Heere het niet wil en zoals de Heere het vervloekt de Heere gedient. Moet worden. Zeg maar, Joram is zo'n koning zoals je vandaag de dag zoveel mensen binnen en buiten de kerk tegenkomt, die best een stukje godsdienst willen en die daar ook nog gerust de naam van de Heere aan willen verbinden, als je voor de rest maar de gelegenheid krijgt om het op je eigen manier in te vullen. En dan moet je niet te veel vanuit dat woord van de Heere gecorrigeerd worden en dan moet je niet door de Heere helemaal gestuurd worden, dan moet je wel als mens een stukje vrijheid hebben en niet aan alle kanten aan banden worden gelegd dat de Heere de dienst mag uitmaken. Wel nee, de Heere moet zo gediend worden en moet dat maar goed vinden zoals wij dat dan willen. Dat moderne levensgevoel was blijkbaar er toen ook al. Joram diende de Heere, maar dan wel op zijn eigen wijze. En dat is letterlijk eigenwijs. Maar we komen deze koning vanmorgen bij Elisa tegen, terwijl die in gezelschap is van een tweetal andere mensen. Jozefat. Dat is een hele andere man. Dan mogen we, en dat is niet in die Jozef wat zelf te vinden, maar daar zie je iets van de goedheid van de Heere in, van de genade van de Heere in het leven van deze koning. Deze koning Jozef had, die koning was van het tweestammenrijk, van het rijk van Juda, was een hele andere koning, want die mocht de Heere dienen. En daar ging die ook zijn volk in voor. Maar als u de reden vraagt waarom dat Jozefat hier met Joram samen bij Elisa staat, dan moet allereerst gezegd worden dat hij op verzoek van Joram mee is gegaan in een actie waarbij je toch je de vraag moet stellen, Jozefat, al dien jij de Heere dan, maar ben je hier nou wel echt op je plaats, man? Want Joram, die koning geworden is, heeft met een politiek probleem te maken. Moab, de Moabieten, die waren al sinds jaar en dag bij vader Agab onderdanig geweest aan het tienstammenrijk. Ze moesten elk jaar belasting betalen, u leest daarvan in dit gedeelte. En op het moment dat de troonswisseling plaatsvindt, dat in de plek van Agab Joram koning wordt, denkt blijkbaar Moab, dat is een uitgelezen moment om ons van dat juk los te halen. En nu gaan we de kans grijpen die we denken te zien. We breken met die band met het tienstammenrijk, want het kost veel te veel en we willen immers zelfstandig wezen. Maar Joram die laat het er niet bij zitten. Blijkbaar heeft hij door, als ik hier aan toegeef, dan is het straks de volgende die zich aan mijn gezag onttrekt. En dan blijft er straks van dat rijk van mij niks over. Dus hij onderneemt direct actie. En het eerste wat hij doet is Jozefat vragen, wil je met mij samen optrekken om de strijd tegen Moab te voeren, opdat ze mij weer onderdanig worden. En Jozefat heeft gezegd, ik zal helemaal met je meegaan. Ja, op zo'n manier dat mijn manschappen, die zijn alsof ze van jou zijn en mijn paarden en mijn wagens, alsof ze uw eigen bezit zijn, Joram. En dat moeten we dan toch gelijk zeggen, gemeente. Dat dat ook diegenen die vanmorgen in het huis van de Heere mogen zijn, die zeggen mogen dat ze de Heere kennen, dat dat ook gelijk ons op een hele lage plaats vanmorgen zet. Want het mag dan zo zijn dat Jozef wat een godvrezende koning is. En als ik me niet vergis, mag je vanuit de lijnen van de schrift zeggen dat het een koning is geweest waar de Heere zijn werk in had gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat dan een mens die in die wegen wandelt altijd goede beslissingen neemt. Want Jozef wat die gaat hier een weg die door de Heere moet worden afgekeurd. En dat had hij kunnen weten. In het verleden heeft hij met Achab, toen was hij ook al koning, ook eens een keer een actie gehad. En daar is hij nog maar ten nauwe nood levend uitgekomen en door de Heere zelfs in berispt. Jozefat, hoe kan je dit nou doen? Je verbinden aan hem die mij niet dienen wil en je daarvoor laten lenen. Toen heeft Jozefat moeten inzien dat dat schuld voor de Heere was, dat hij op die manier zich had laten meenemen. En hij is nu maar opnieuw zomaar weer meegegaan. Jozefat, moeten we vanmorgen eerlijk zeggen, is wat dat betreft hier bepaald niet op zijn plaats. Laten zij die de Heere kennen mogen dat maar als argument meenemen. Om te zeggen, laat ik maar niet te groot van mezelf denken. Laten we maar niet te gauw, dat gebeurt onder ons wel eens zeggen. Ach, dat is een kind van de Heere, dus die zal wel gelijk hebben. O kinderen des Heeren, helaas moeten we zeggen, blijven hier door de zonde altijd mensen die soms wegen gaan waarvan de Heere zegt, dat hebt ge alzo van mij niet geleerd. En dan is er nog die koning van Edom, dan moeten we waarschijnlijk niet eens aan een koning denken, maar meer aan een soort stadhouder, die was schatplichtig aan Joram, die was ook zo'n volkje wat onderdanig was. We lezen in dit hoofdstuk niet eens dat hij gevraagd wordt, en dat komt waarschijnlijk omdat hij vanwege zijn onderhorig zijn sowieso verplicht was, als Joram een keer een strijd aanging, om zonder dat hij verzocht werd, daar zich direct bij aan te sluiten. En zo zijn hier die drie koningen bij elkaar. Al hebben we dan nog geen antwoord op de vraag waarom ze hier bij Elisa staan. Als we vanmorgen ze tegen zouden komen op het slagveld, dan begrijpt u dat gelijk. Want ze gaan inderdaad proberen Moab weer onderhorig te krijgen aan Joram. Maar ze staan hier bij Elisa. En daar zie je alweer wat van dat zondige van Jozef. Want dat je van Joram niet verwacht dat hij voor die de strijdtocht begint een bidstond uitroept. Of zegt, laten we eerst een knecht van de Heere raadplegen of deze weg wel de goede is. Dat kan je van Joram wel verwachten, dat hij daar helemaal niet over nadenkt. Maar Jozef had toch beter moeten weten. En het getuigt wat dat betreft niet in het voordeel van Jozef had, dat hij pas na 7 dagen opgetrokken te zijn met deze koning Joram en die koning van Edom, op het moment dat het water gaat ontbreken, zodat de manschappen hun krachten dreigen te verliezen en het vee wat meegaat als strijdvee straks uiteindelijk voor de strijd zijn kracht al kwijt is en gesneuveld is. Op dat moment, pas na 7 dagen optrekken, komt Jozef wat op de gedachte, is het niet goed als we eerst eens de Heere raadplegen. Ik zeg maar weer opnieuw, wat kan een kind van de Heere soms ook een eind van zijn plek zijn. En in die weg is het gegaan dat er gevraagd is, is er hier dan een knecht van de Heere? En toen heeft een van die mannen uit het navolgende, uit de manschappen van Joram gezegd, ja, er is een knecht des Heren, een zekere Elisa, die heeft eerst vroeger Elia gediend, dat moet u die uitdrukking bij betrekken, dat hij handen water goot op de handen van Elia, dat betekent hij heeft hem gediend, en nu is hij de man Gods, blijkbaar is Elisa, terwijl hij nog maar net, zo lezen we in 2 Koningen, tot profeet geworden is, in ieder geval al niet meer geheel onbekend geweest. En zo zijn ze uiteindelijk naar die Elisa gegaan en staan daar voor hem, met de bedoeling om te vragen aan Elisa, spreek naar het woord van de Heere of de strijd die wij aangaan door de Heere zal worden gezegend met de overwinning, of dat we juist het onderspit zullen delen. En er staat, en laat ik daar alleen maar even op letten, want dat is toch degene die als het ware de voorman in dit gezelschap is, daar staat Joram dan voor Elisa. En dan zou u misschien verwachten dat Elisa op dat moment, als daar dan die koning staat, die dan toch maar vraagt, wilt u spreken wat de weg van de Heere in dit geval is? Dat dan Elisa zou zeggen, koning Joram, je mag dan wel heel lang de Heere vergeten hebben. Maar je staat dan nu toch maar voor mijn aangezicht om het woord van de Heere te horen. En dat vind ik zo'n machtig voorrecht. Ik zal tot de Heere gaan en dat doet hij nou net niet. Want dan zit u in het woord van onze tekst vanmorgen. Elisa zei tot de koning van Israël, dat is dus tot Joram. Wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Elisa zegt simpelweg tegen de koning van Joram, man, wat kom je hier eigenlijk doen? Waarom sta je nou in één keer voor mijn aangezicht? Heb je niet een veel betere plek om raad te vragen? Die profeten van je vader, weet je wel? Die valse profeten, die zogenaamd het woord van de Heere spraken. Daar heeft je vader toch altijd op gebouwd. En daar heb je het tot nog toe toch steeds van verwacht. Zoek het daar, dan zoek daar je heil. En als je daar niet genoeg aan hebt, dan heb je ook nog die profeten van je moeder, weet je wel, van die afgodendienst van Baal. Izebel heeft er vele gehad in het land en ze heeft ze zelfs persoonlijk onderhouden, nietwaar? Nou, daar zijn er best nog van over. Zoek daar je heil, daar heb je toch altijd van verwacht. En nou het water aan de lippen komt, nou kom je in één keer hier, Joram. Ga weg. Ga daar vragen. Daar heb je altijd op geleund. Nu het erop aankomt, moet je daar dan nu ook maar zoeken. De vraag dringt zich dan op, gemeente, waarom doet Elisa dat? Is dat omdat hij zo graag nou eens een keer zijn gram haalt? Nee, dan zou het ook afkeuringswaardig zijn. Want zo heeft de Heere dat zelf niet in zijn woord geopenbaard en heeft hij het zelf ook niet laten zien in zijn tijd dat hij rondwandelde. En dan zou dat een weg zijn waarin we zeggen moeten, dat is niet naar de geest des Heeren. Maar weet u wat Elisa wil laten voelen aan deze koning? Dat het niet vanzelfsprekend is dat de Heere naar Joram luistert. Dat het niet vanzelfsprekend is dat de Heere maar zo op afroep nu zijn woord geeft. Elisa wil op deze manier, nee, de Heere gebruikt Elisa op deze manier om Joram te laten voelen. En als de Heere, Joram, je nu afwijst en je nu wegstuurt en zegt, je hebt je om mij niet bekommerd, nu ga dan ook maar weg en ga dan ook maar zonder mij verder, dan moet je het nu ook maar niet van mij verwachten. Ik geef mijn woord niet. Dan kan Joram daar niks van zeggen, al zal die natuurlijk zijn nodige commentaar klaar hebben. Elisa wordt zo door de Heere gebruikt opdat koning Joram op zijn plek zou komen. En is dat niet een les die alleen Joram niet moet leren, maar die wij ook allen moeten leren? Ook u die misschien vanmorgen zegt, dominee, ik mag me toch niet zomaar vergelijken met Joram, want ik mag toch elke zondag trouw de dienst van de Heere waarnemen. Maar zit er dat ook niet in u en mijn hart? Is dat niet dat bloed wat sinds Adam en Eva in u en mijn aderen stroomt, waarin we eigenlijk menen rechten te hebben bij de Heere? Al we leven zo gemakkelijk soms aan de Heere voorbij, nietwaar? Voor de vorm, voor de buitenkant misschien niet. Maar in de praktijk kunnen we soms zo gemakkelijk zonder de Heere stellen. Zelfs Gods kind moet soms belijden dat er tijden zijn waarin de Heere in hun leven de grote afwezige lijkt te zijn. Tenminste dat ze er zo naar leven. En als het dan zover komt dat de nood in ons leven komt of een bepaalde omstandigheid, waardoor we in één keer gaan zien dat we de Heere toch niet kunnen missen, of dat we de Heere op dat moment dan nodig hebben, omdat er een moeilijke omstandigheid in ons leven komt, dan kunnen we soms maar zo een houding hebben dat de Heere dan toch wel in één keer alles moet geven wat we van hem vragen. Om het kort te zeggen, herkent u dat nou ook bij uzelf en herken jij dat ook in je hart? Dat wij zo gemakkelijk denken dat we bij de Heere rechten hebben. Dat de Heere ons eigenlijk wel verplicht is als we voor hem komen met onze moeite en onze zorgen en onze noden. Dat hij ons wel verplicht is om dan te geven wat we willen. Dat kan toch niet anders dan dat de Heere dat dan geeft. Wij komen zo gemakkelijk soms vanuit de hoogte ook bij de Heere. Wij denken soms zo makkelijk dat wij de Heere voor ons kunnen claimen. En dat we rechten hebben bij de Heere. En zo kwam Joram ook. En Elisa wordt door de Heere gebruikt om Joram nou eens te laten voelen. Joram, dacht je nou werkelijk dat de Heere aan jou wat verplicht is? De Heere kan je wegsturen. En zeggen, je hebt het daar zo lang gezocht bij die andere profeten. Ga daar nou heen. Zoek daar dan ook nu je heil. Misschien is er vanmorgen iemand in de kerk die zegt, dominee. Is dat werkelijk waar? Ik moet eerlijk zeggen dat ik, terwijl ik nog zo christelijk gereformeerd ben, dat ik toch eigenlijk tot nog toe in mijn leven, jonger of ouder geworden, eigenlijk het altijd zonder de Heere heb gesteld. En nou ik de Heere nodig gekregen heb, zou de Heere mij dan kunnen afwijzen? Jazeker. En dat is toch juist ook iets wat de Heere door zijn Heilige Geest leert. Daar waar de Heilige Geest in ons leven gaat werken, gemeente, daar kom je er toch achter dat je helemaal niks verdiend hebt. Dat het enkel genade is als de Heere nog naar je omziet. Dat het enkel genade is als de Heere je gebeden niet zou afwijzen en dat hij daarmee gaat werken naar zijn goeddunk. Juist waar de Heilige Geest gaat werken in ons hart, daar gaan wij toch klein denken van onszelf, terwijl we voor die tijd zo groot van onszelf dachten, net als een Joram die dacht dat hij de Heere wel even voor zich kon inwinnen en de Heere voor zijn karretje kon spannen, om het nou zo even te zeggen. Maar daar waar de Heilige Geest gaat werken, gemeente, daar ga ik klein van mezelf denken en daar ga ik groot van de Heere denken. Daar kom ik niet meer als een mens die rechten heeft en die denkt de Heere maar zo even te kunnen wijzen de weg die hij moet gaan, om hem als het ware zelf de bevelen uit te delen. En dat is nou wat de Heere Joram hier leren wil. En dat is wat de Heere door zijn Heilige Geest ons alle leren moet en leren wil. Misschien zit er wel iemand in de kerk vanmorgen die zegt, dominee, ik ben er toch in mijn leven achter gekomen dat ik de Heere niet meer missen kan. Maar het komt maar niet verder in mijn leven. Ik blijf daar maar voor staan. Vraag het u eens eerlijk af vanmorgen. Dat misschien toch omdat u eigenlijk, want dat kan ook op een hele geestelijke manier, de Heere bezig bent de weg voor te schrijven. Heere, als u dan in mijn leven gaat werken, dan moet u het zus en zus en zo doen. Dan zijn we eigenlijk nog net zo hoogmoedig als Joram. Die deed het dan op een geesteloze manier. Maar wij kunnen dat soms ook op een geestelijke manier. Kunnen we precies de Heere vertellen wat hij doen moet. Alsof hij het niet beter zou weten dan u en ik. En alsof de Heere niet vrij is om te doen wat hij wil. Maar juist daar waar de Heilige Geest gaat werken, komen we erachter. Heere, ik moet u de weg niet voorschrijven, maar u mag mij de weg voorschrijven. Ja, dan kunnen we zelfs gaan leren dat we verdiend hebben dat de Heere ons afwijst. Dat dat dan nog eerlijk van de Heere is, omdat we er dan achter komen, wij zijn bij de Heere weggelopen en hij niet bij ons. Dat we niet anders hebben verdiend. Maar juist, gemeente, als we dat geleerd hebben, dat we helemaal geen rechten bij de Heere hebben en dat we wat dat betreft rechteloos voor hem staan, dan komt er soms juist zo'n machtige opening waarin de Heere toch gaat werken. Waarin hij juist dan gaat laten zien dat hij, al is het dan niet omdat je rechten kunt laten gelden, dat hij zijn genade geeft. En dat gebeurt ook in de situatie van Joram. Want Joram laat zich maar zo niet uit het veld slaan. Hij gaat dan toch een paar argumenten inbrengen. En er zijn er die duiden dat gelijk als een stukje toch bewogenheid van Joram. Dat dat toch iets van het werk van de Heere is. Ik laat dat, gemeente, maar voor wat het is. Dat is toch wat moeilijk zeker te krijgen. In ieder geval, hij laat het er niet bij. Want zegt hij tegen Elisa. Nee, want de Heere heeft deze drie koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. Hij zegt eigenlijk, zo mag je die woorden van morgen lezen. Ja, maar moet je eens luisteren, Elisa. De Heere die zorgt er volgens mij voor dat wij straks verslagen worden. En daarom komen we ook vragen wat de Heere wil. En dan zit er ook nog in die opmerking iets opgesloten. Hij zegt de koningen in der Moabieten hand te geven. Hij spreekt niet meer over zichzelf, maar hij betrekt die andere twee erbij. Waar die waarschijnlijk al de gedachte heeft gehad. Elisa, als je het dan om mij niet zou willen doen. Als ik als enigste hier voor je zou staan en je zou zeggen, ga maar weg Joram. Maar we zijn hier met z'n drieën. En denk dan ook eens aan die andere koning. Er zijn er zelfs die zeggen, omdat hij het zo zegt. Dat de Heere deze drie koningen in de hand van de Heere geeft, heeft Joram nu toch geleerd. Ik moet het niet verwachten van die afgoden. En ik moet het niet verwachten van mezelf. maar het is de Heere die de strijd beslist. Al zit er dan misschien ook iets bitters in. Iets van bitterheid. Zo van, ja, maar we komen bij u. Want die God waarvan u een knecht bent, die is bezig om ons eens een lesje te leren. Maar wat dan ook precies al die duidingen zijn van dat woord van de Heeren, en wat mij betreft mag u al die facetten daarin die ik u noemde laten staan, dan gebeurt er iets wonderlijks. Want op die woorden van Joram komt er een reactie van Elisa, die toch op zijn zachtst gezegd heel wonderlijk is. Wat zegt hij? Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft. Hij gebruikt een eedformule. Hij maakt duidelijk, ik spreek nu niet namens mezelf, maar ik spreek het woord van de Heere, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam. Ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Joram, ik zal het om u niet doen. Als ik u aanzag, Joram, dan was het een bekeken zaak. Dan stuurde ik u weg en dan zou de Heere geen woorden geven. Maar ik zie het aangezicht van de koning van Juda, Jozefat, aan. De koning waarvan we al zeiden, die naar het woord van de Heere begeerde te leven en zijn volk te regeren. Maar tegelijkertijd, die koning die ook hier toch een eind van zijn plek is, want hij heeft zich maar weer verzwagerd met die goddeloze Joram. En zonder de Heere te raadplegen is hij al 7 dagen op weg. Maar zegt Elisa, en dan spreekt hij namens de Heere, dus zegt de Heere, ik zal toch spreken, Joram, maar dan doe ik het niet om jou, ik doe het om de koning van Juda, ik doe het om Jozefat. Terwijl er op zich in Jozefat ook niks te vinden is waarom de Heer het kan doen. Want Jozefat is ook een mens van gelijke beweging als Joram. Het is enkel de genade van de Heer dat hij anders is. Maar deze koning mag de Heer dienen. En de Heer ziet om Jozefat Joram in genade aan. Er zou heel wat van te zeggen zijn, gemeente. Misschien zijn er vanmorgen wel jonge lui in de kerk die zeggen, dominee, weet u waar ik wel eens moe van word, van die vader of die moeder van me? Die zijn zo nauwgezet. En als ik bepaalde dingen wil, dan weet ik bijvoorbeeld al als ik het aan ze vraag dat niet mag, want dan zeggen ze, nee, dat kan niet, jongen, de Heer wil dat niet van je. En dan hoor ik wel op catechisatie, dan zegt de dominee, joh, het is een voorrecht dat je zulke ouders hebt. Nou, ik zal u eerlijk zeggen, dominee, ik vind het helemaal geen voorrecht. Ik vind het een blok aan mijn been. En als de Heer het nou eens net doet als hier bij Joram. Dat hij zegt, ik zal jou nog in genade aanzien, jongen of meisje. Omdat ik naar die vader van je kijk. Naar die moeder. Ook niet dat de Heere u zaligt en jou zaligt op grond van het geloof van je vader of je moeder. Dat bedoel ik vanmorgen niet. Maar het is toch bijbels dat als er één in het gezin is die de Heere vrezen mag, daarin een hele stuk heiliging gemeente over dat hele gezin komt. De Heere dan in die ene persoon dat hele gezin soms in genade wil aanzien, nietwaar? Maar weet u wat nog veel rijker is? Die koning Jozefat. Dat was die koning uit het geslacht van Juda. En misschien ligt daar ten diepste wel het geheim in dat de Heere zegt, ik zal Jozefat aanzien. Dat nog niet eens in Jozefat zelf ligt, maar dat ligt in die lijn die de Heere met Jozefat verder gaat. Want dan neem ik uiteindelijk die geslachtslijn maar verder. En als ik dan al die koningen in de lijn van Juda naga, dan kom ik uiteindelijk bij die ene koning, geboren uit de maagd Maria, onze Heere Jezus Christus, koning van Juda, zoon van David. Het nageslacht van Jozefat. En als er dan vanmorgen een jongere of een broeder of zuster in de kerk is, die zegt, dominee, als u vanmorgen preekt dat de Heere mij niks verplicht is, dan moet ik dat beamen. Dan moet ik zeggen, Heere, u kan mij voorbij gaan, want ik heb niks verdiend. Maar dan mag ik u vanmorgen verkondigen. Dan is er ook nog een ander woord. Dan mag ik met het woord van de Heere zeggen, al doet hij het dan niet om u, dat hij genadig zou willen zijn tot een zondaar die zich bekeert vanmorgen of hernieuwd bekeert. Hij doet het niet om u zelfs wil, maar hij wil het doen om de grote Jozefat, de koning van Juda. Hij kan en wil het doen om Jezus Christus wil. Zoals hier de Heere Elisa laat zeggen, om jou kan ik het niet doen, Joram, maar ik zie op die koning Jozefat, en die heeft van zichzelf alles tegen gehad, die koning van Jozefat. Maar de Heere geeft genade. Zo mag ik u vanmorgen verwijzen dat de Heere het zegt in zijn woord. Ik kan het om u niet doen, o volk van middelharnis. O broeder die vanmorgen in de kerk zit, of zuster, jongen of meisje, die zegt, ik ben erachter gekomen dat ik buiten de Heere verloren ben. En dat de Heere mij niks verplicht is. Maar dan mag ik u vanmorgen wijzen op die grote Jozefat. En dan zegt de Heere, ik zal het om u niet doen en ik kan het om u niet doen. Maar ik zie op die koning van Juda, de grote Jozefat, Jezus Christus wil. En moest ik u zeggen van Jozefat dat er zoveel was wat juist tegen Jozefat getuigde. En dat het daarom zo'n dubbel wonder is dat Jozefat in genade wordt aangezien. Want dat had ook Jozefat niet verdiend. Maar van deze koning, de Heere Jezus Christus, mag ik u zeggen, daar pleit nou niks tegen. Nooit zonde gekend. Nooit zonde gedaan. Maar zichzelf tot zonde laten maken. Van eeuwigheid God en die diepe weg waarin die zich wilde vernederen, gegaan om te komen om zondige mensen zalig te maken. Om Jezus wil. Mag ik u en mag ik jou vanmorgen verkondigen. Voor diegene die zegt, dominee, is er nou nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en opnieuw tot genade te komen? Ja, ja, die is er in hem. Zoek het bij deze koning van Juda. En ik verzeker u, komt deze Joram bij een Elisa en krijgt hij eerst een afwijzende reactie. O, als u door de Heilige Geest en als jij door de Heilige Geest bij de hand genomen wordt en je mag tot deze koning de toevlucht nemen, dan vindt u geen koning die zegt, wat kom je doen, maar dan vindt u hem als die vader in de gelijkenis van de verloren zoon met die uitgestrekte armen, want hij ziet zo graag dat een verloren mensenkind tot deze Christus komt. Hij ontvangt zondaren en eet met hen. Mag ik u vragen, kent u dat nou vanmorgen? Als ik u dat vanmorgen preek, mag u dan zeggen, dominee, dat heb ik bij bevinding ervaren. Dat is mijn leven. Alle grond was onder mijn leven weg. Ik heb zo lang op grond denken te staan, maar ik was het kwijt. Maar nou heeft de Heer me alles onder mijn voeten weggehaald. Maar toen mocht ik hem zien. Die elke zondag in de prediking weer tot mij komt. En ik kon niet meer bij hem vandaan blijven. En er waren wel de vragen, zou ik echt wel tot hem mogen komen? Want dominee, als je je eigen hart gaat leren kennen, dan zeg je, Heere, zou ik nou daadwerkelijk bij u een plaats mogen vinden? En dan is de duivel er ook nog mee bezig om te zeggen, er is geen heil voor u bij God. En je zondige hart, die houdt je ook nog tegen. Maar ik heb die weg mogen gaan. De Heere heeft me bij de hand genomen, en dan mag ik geloven om hem. Heeft de Heere tot mijn hart gesproken, nou zal ik nooit meer op u toornen. En nou zal ik nooit meer op u schelden. Niet om wie u bent, oh nee, dan moest hij u voorbij gaan. Maar om die grote Jozefat, om Jezus Christus wil. Is dat niet een machtig wonder, als je dat kent? En dan zijn er misschien vanmorgen die zeggen, dominee, daar verlang ik nou zo naar, maar ik durf niet. Ik zie zoveel dingen die tegen zijn. En dan hebt u nog gelijk ook, want als u naar uzelf kijkt, dan hebt u alles tegen. Al hoop ik dat niet een paar mooie argumenten zijn om op die manier nog prachtig uzelf te blijven, want daar kom ik ook tegen. Mensen die zo geestelijk kunnen zeggen dat het maar zo niet gaat. Maar als je verder gaat spitten in hun leven, dan ontdek je dat ze er eigenlijk nog nooit een minuut wakker van gelegen hebben. Dat ze het eigenlijk nog wel best vinden ook. En dat is geen werk van de Heer. Dan is het alleen maar napraat. Maar als er al vanmorgen zijn die zeggen, dominee, zou ik nou voor mij ook kunnen? Mag ik het u nou vanmorgen eens zo zeggen? Als het nou voor Joram komt. En we hebben iets gezien van het leven van Joram, alles was tegen hem. Dat de Heere nog naar een goddeloze Joram omziet. Zou er dan voor u geen plaats zijn bij deze Heere? Ach, zegt u, dominee, Joram valt nog mee. Nou goed, laat u dan Paulus noemen. Paulus zegt zelf, en wie wil daar dan nog wat tegen inbrengen? Ik ben de grootste van de zondaren en mij is genade geschied. Als Paulus zich de grootste noemt en zegt, er was voor mij genade. Zou het voor u niet kunnen? Ja, zegt u, maar ik ben de grootste. Nou, ga dan maar naast Paulus op de knieën vanmorgen. En neem tot deze Christus de toevlucht, tot deze grote koning, die nog nooit een zondaar die tot hem kwam afgewezen heeft. En wat doet Elisa dan? Dan haalt hij een muzikant. Daar zou vanmorgen nog veel over te zeggen zijn, gemeente, maar ik zie dat de tijd al hard voortgaat. En waarom doet hij dat? Laat mij een speelman komen, zegt hij. Om op de snaren te spelen, wat dat voor instrument is geweest, dat kunnen allerlei mogelijkheden zijn. Er zijn er die denken aan een cymbaal, er zijn er die denken aan een harp. Er zijn er die denken aan een citer. Ik ga u dat niet allemaal uitleggen, wat voor instrumenten er in de Bijbel allemaal te noemen zijn. Daar gaat het ook uiteindelijk niet om. Maar het gaat om de vraag, gemeente, waarom wil Elisa nou die muzikant hebben? Er zijn uitleggers die zeggen, nou, daar is een eerste reden voor. Om eerlijk te zeggen, Elisa was ook maar een mens. En daar zat ook zijn hart vaak tussen. Ook in de dienst van de Heer. Was ook een mens van vlees en bloed. En hij is misschien ook wel een beetje kwaad geweest op deze Joram. In ieder geval dat er een stuk boosheid in zijn hart was. Waarvan hij dacht dat moet weggaan. En als er dan gespeeld wordt. En als er dan goede muziek gespeeld wordt. Dan kan de Heer mijn onrustige hart wat dat betreft weer tot rust manen. Dat is waar. Dat mag misschien waar zijn. Maar weet u wat vooral de bedoeling is? En dat lees ik uit het vervolg wat er gebeurt. Elisa acht het blijkbaar nodig dat er muziek wordt gespeeld waaronder staat er dan letterlijk de hand des Heren op hem komt. In die muziek wacht de Heer, wacht Elisa op de stem van de Heer. En wat er letterlijk gebeurt is dat terwijl die muzikant dan speelt en Elisa daarna luistert, neem het maar heel letterlijk, jongens en meisjes, gemeente, komt als het ware de Heere met zijn hand en legt die op Elisa neer. En daar moeten we in dit geval mee bedoeld worden, de Heere spreekt tot Elisa, zijn woord. Dat blijkt ook uit het vervolg. Waar we dan vanmorgen verder niet op ingaan, wat de Heere dan spreekt, namelijk dat inderdaad Joram de overwinning zal behalen. Maar dan heb ik vanmorgen toch een vraag aan u en aan mij. En aan jou, met name ook. Want dat wil dus zeggen dat muziek een hele goede functie kan hebben. Elisa, die laat muziek spelen en onder die muziek gaat de Heere werken. Is dat ook onze muziek? Is dat ook jouw muziek? Ik ken u niet als gemeente en ik weet niet wat er onder u allemaal gedraaid wordt, maar als ik een beetje rondkijk in onze gezinten, dan denk ik toch, gemeente, dat we vanmorgen elkaar eerlijk moeten behandelen en moeten zeggen dat er nogal wat gedraaid wordt en beluisterd wordt wat die toets niet kan doorstaan. Wees eerlijk, jongelui. Ga je cd-rek vanmorgen eens na. Als je vader en je moeder zeggen van die muziek die jij draait. Dat de Heere daar niet in werkt, dan word je kwaad, nietwaar? Misschien juist wel omdat je eigenlijk voelt dat ze gelijk hebben. Heb je het wel eens geprobeerd? Mag ik het nou eens heel raar zeggen vanmorgen? Heb je het wel eens geprobeerd om op je slaapkamer je stereotoren aan te zetten En die meest geliefde cd van jou waarin de toon van de wereld wordt gezet. Op een manier zoals de wereld die alleen kent. Omdat de duivel daar graag zijn werking in heeft. Heb je het wel eens geprobeerd om die cd aan te zetten en dan minimaal op volume 5. Goed hard. En dan voor je bed op de knieën te gaan. En je Bijbel open te leggen. En te zeggen, Heere, wilt u nou met deze muziek tot mijn hart spreken? Wilt u nou uw hand op mij leggen? Zou dat gaan met die muziek die jij draait? Heerlijk als u en als jij zeggen mag, ja, dominee, dat gaat. Want dat is muziek waar een mens rustig van wordt. Dat is muziek waar de boodschap van de Heere zelf is. Dat is muziek als een gave die de Heere geeft. Want laten we dat niet vergeten, gemeente. Als had Elisa er ook geen gebruik van gemaakt. Niet alle muziek is verkeerd, omdat er muziek in onze wereld is. Die uiteindelijk niet bij de Heere brengt, maar juist bij de Heere vandaan haalt. Of belemmert om tot de Heere te komen. Is dat de muziek waar u en jij naar luistert? Muziek waardoor de Heere kan spreken? Of is het juist die muziek waardoor een ander spreekt? Waardoor de duivel zijn harde roep in je leven laat horen en zegt, dien vooral toch mij en dien vooral de zon. Elisa, die mag die muziek luisteren. En terwijl hij onder die heerlijke muziek zit. En dat kan nooit muziek zijn geweest waar de beats zo hard worden opgevoerd, dat je er geen normaal gesprek bij kan voeren. Want hoe kan die dan juist tot rust komen om de woorden van de Heere te ontvangen. Bij deze muziek spreekt de Heer. Hij is verlegen om de inspraak des Heeren. We hebben het gezongen op Psalm 49. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Zalig, als we zo onze muziek kiezen, opdat de Heer kan spreken. Zalig, als we zo onze lectuur kiezen, wat we lezen, opdat terwijl we dat waarnemen, de Heer kan spreken. Zalig, als alles wat we tot ons laten komen, die toets kan doorstaan dat de Heere spreekt. Zalig. Als we zo mogen gaan zingen in de kerk, van harte. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst, uw lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Zal psalmen zingen tot zijn eer. Laten we gaan zingen, gemeente, met het gebed in het hart. O Heere, leg uw hand op mij in genade. Amen.
Thank you. Bent u goed, heren, dat u zo uw woord vanmorgen liet verkondigen. Dat wij zo mochten luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Dat zette ons op onze plaats. U bent ons niets verplicht. Hoe trouw kerkelijk meelevend ook, en dat is een goede zaak. Maar wij kunnen bij u geen rechten inbrengen. Zoals Joram dacht u te kunnen claimen op zijn tijd. Heren, u zet een mens bij tijden op zijn plaats, en wat een genade dat u dat nog doet. Dat u ons maar niet voort laat gaan. Maar dat u ons bij tijden ook op die manier stil wil zetten en zondag aan zondag zo met dat woord komt. En dan mocht u Joram om Jozefats wil toch antwoorden. Wij mogen vanmorgen op een zien die meer dan Jozefat is. En die in de prediking onder ons wilde komen. Jezus Christus, u Heere de Zoon van God. Zie ons aan in hem. En geef allen die geleerd hebben buiten u verloren te gaan en te zijn. Op hem te leren zien. De toevlucht te nemen. Heere, werk dat uit in hun leven, dat u om Christus wil, genade aan hen schenken wilt, zij die de toren van u hebben verdiend als straf op de zon, maar dat u uw genade hen schenkt, omdat u uw straf op uw zoon hebt gelegd. En als we dat niet kennen, Heere, o, ontdek ons eraan en maak ons er verlegen op. Heb dank voor het goede wat u gaf. Breng ons veilig thuis en breng ons vanavond samen weer in uw huis. Laat heel deze dag mogen zijn tot ere van uw grote naam. We bidden het om Jezus wil. Amen. Slotzang Psalm 150, het derde vers. Ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.